30 augustus 2000. Project Grasmaaier Robot, Udo. Na uitbreiding van ons grasveld was bij mij het idee geboren een automatische grasmachine te bouwen. Gezien de oppervlakte van 55 vierkante meter was de bestaande Husqvarna-machine te groot. Doelstellingen. Ongeveer ter grootte van een A4 moet ook de kanten goed knippen, geheel automatisch, moet ongeveer 4 uur per dag maaien, weinig gewicht, energiebesparing, toekomst, zonne-energie, degelijk, geen speeltje. Nou, daar gaat hij dan. Het eerste ontwerp was met 2 stappen motoren uit een 5,25 inch IBM disk drive, een BASIC stamp 2 computer, modelbouwwielen van rond 8 cm gekocht bij Conrad, en veel geluk. 7 september 2000 na veel denkwerk kom ik tot de conclusie dat in verband met het maaien van de kanten de maaier een frontmaaier moet worden. Deze wordt gemaakt van een A4 epoxy chassisplaat, printplaat, met 2 aandrijfwielen, en een volgwiel aan de achterkant. Omdat de wielen te klein zijn, om de motoren direct op de wielen te plaatsen worden deze boven op het chassis geplaatst, met een ketting tandwielaandrijving op naspincogelagers onder het chassis. Brede kettingen zijn, deze zijn niet erg gevoelig voor vervuiling. De stappenmotorbesturing wordt gemaakt met een L297 plus een L298 voor beide motoren. De eerste detectie wordt gedaan met microswitches. 14 september 2000 na al het bouwwerk en wat software stond het prototype klaar voor de eerste tocht in de kamer. Maar helaas, zelfs een helling van 2% is te veel voor de motoren, dus de tuin kan ik wel vergeten. Het motorvermogen is te laag. Terug naar de ontwerptafel, omdat ik ook nog 2 zwaardere stappenmotoren heb liggen van ongeveer 1,2 a tegen de 150 ma van de oude motoren moet het lukken. Ik dacht nog dat deze het rubber wel van de banden zouden trekken. Frame omgebouwd, en een andere motorsturing met de UMC 4508. De nieuwe motoren zijn unipolar. Eén doelstelling, weinig gewicht, ben ik al kwijt. De motoren wegen 600 gram per stuk, en er moet een zwaardere accu op, maar ja, de natuur is vreed, en je moet wat. De proef met de nieuwe motoren in de kamer loopt goed. Hij rijdt netjes langs de plinten van de kamer. Nu naar de tuin voor de eerste rit zonder maaienmechanisme. Het maaienprobleem heb ik uitgesteld voor later. Teleurstelling alom. Hij is niet vooruit te krijgen. Grasmat nog voorgemaaid met de handmaaier, en tegen mij nu toch gezegd, kijk, zo moet dat, we beginnen al tegen hem te praten, niet dus. De oorzaak is dat de grasstoppels ongeveer 4 centimeter hoog zijn. Dit betekent dat de machine, met een gewicht 3 kg en 8 cm wielen, 45 graden omhoog moet en dat de motoren elk 5 kg omhoog moeten brengen. Maar hoe dan? Grotere wielen. Dit betekent dat de hele constructie overnieuw moet. Kortom, ik ben verkeerd bezig. Weer terug naar de tekentafel. 21 september 2000, ik kom tot de conclusie, niet zomaar bouwen en inschatten, maar alles berekenen, en bij nul beginnen. De wielen moeten groter, dat is zeker. Dus nieuwe wielen van 16 cm besteld. Maar moeten het wel stappenmotorenaandrijving zijn? Deze hebben een slecht rendement, en zijn zwaar. Bovendien wat moet ik met een maaier die ik op 0,25 cm precies kan besturen. Na een rekenmodel in Excel gemaakt te hebben, en de oude constructies ingevoerd te hebben, komt er uit wat ik in de vorige modellen ondervonden heb. De eerste heeft een voorwaartse kracht van 100 gram, en het tweede model 800 gram. Dat kan dus niet. Het Conrad boek erbij gehaald, en daar staan vertragingsmotoren in met 180 en centimeter. Deze gebruiken 1,5 watt en wegen 200 gram. Hier kan ik wat mee. Doelstelling, weinig gewicht, weer terug, en een voorwaartse kracht van 2,5 kg per wiel. De levensduur van deze motoren weet ik niet, maar ze zijn niet duur. Met de nieuwe constructie heb ik gelijk alle goed resultaat, behalve voedingsspanning 6 volt. Mooi, het verbruik is nu 200 ma voor de aandrijving. 30 september 2000, ik ga nu starten met het maaigedeelte, en wederom bij Conrad motoren besteld van 5600 rpm en 11000 rpm. Hiermee ga ik experimenteren met een mes en een zaagblad. Ik heb het nog geprobeerd dit te berekenen, maar ik weet niet hoe. Dus volgens het model we zien wel. Zelf heb ik het gevoel dat een zaagblad gaat werken, want deze is goed te balanceren, maar een goede vriend zegt dat een mes het beste is, omdat deze gebogen kan worden, als een ventilator, en het glas niet wegblaast, maar in het mes zuigt. Zet wat in. Dat ga ik dus eerst proberen. Ondertussen worden er duurtesten met het aandrijfgedeelte gemaakt in de val van ons huis. Deze gaan goed, en nu doorred zich uit elke situatie. 3 oktober 2000 Jan, een vriend van mij, heeft op zijn werk een CNC-freesbank, en is het frame uit opgespoten PCB aan het maken. Ondertussen staat de hele helse machine in AutoCAD, en dat is handig. Nu kan ik alle componenten plaatsen voor er gebouwd gaat worden, inmiddels al een doos vol, het frame is klaar, en ben druk aan het opbouwen. De eerste test verloopt goed. Ik heb voor het front sensor 10 microswitches gekozen. Ik kan nog niet op een andere oplossing komen om de voorkant gevoelig te maken voor het raken van een obstakel. Testen van een zweet met een meerafstandssensor zijn op niets uitgelopen, omdat het te meten oppervlak erg klein was. Om er een servo op te monteren, om als een oog in de rondte te kijken, lijkt me te veel van het goede. Misschien is een rubberband met een drukschakelaar een mogelijkheid. De microswitches zitten er nu op, en het werkt goed. De maaiemotor wordt bij de aandrijfas geplaatst met een pulley-aandrijving naar de as van het maaiemes. De reden hiervoor is dat ik bij de frontmaaier niet te veel massa aan de voorkant kan hebben. De maaiemotoraansturing is opgebouwd uit een blok 100. Dit is een powerfed met een TTL-ingang en heeft allerlei soorten beveiligingen leuk. 4 oktober 2000 momenteel zit ik iets te bedenken voor RF-sensor voor het afbakenen van de tuin met een ondergrondse draad. Ik ga iets proberen met een MK484 ontvanger en een zenddraad op 100 kHz. Ik denk ook aan een groene sensor aan de voorkant van Udo, zodat deze omkeert als het niet meer groen onder hem is. Waarschijnlijk is een RF-draad beter. Deze kan ik in de toekomst ook gebruiken om het laadapparaat te vinden. Udo is de tuin in geweest met een maaiemes van messing. Teleurstelling alom, het mes buigt gelijk dubbel bij de aanraking met gras. Het mes ziet er na 1 minuut uit als een slagroomklopper. Direct daarna 2 breekmessen van een hobbymes bevestigd. Perfect, hij maait. 10 oktober 2000, de laatste tijd heb ik de stroom door de maaiemotor gemeten, en die is nog te hoog ongeveer 1,5A. Ik ga nog experimenteren met een lagere voedingsspanning, maar dan moet het gras nog wel groeien om het resultaat te bepalen. De microswitches moeten eigenlijk afgeschermd worden met een kunststoflap, maar diverse pogingen liepen op niets uit. Het plan is nu een rond frontframe te maken met de schakelaars in het midden. Het voordeel is dan wel dat de switches lager zitten 7 cm in plaats van 10 cm, en de rubber frontflap is dan beter te bevestigen. 20 november 2000, de laatste dagen bezig geweest met de RF-ontvanger voor de radioafbakening. Het gebruik van de MK484 loopt vast op het feit dat de ontvangst onder de 150 kHz niet mogelijk is bij deze chip. Ik heb nu een selectieve ontvanger gemaakt op 70 kHz met een LM339 comparator. Deze werkt nu goed op de werktafel, en ik ga hem nu op de processor aansluiten. Ik hoop alleen dat ik niet alle DCF-77 TME-ontvangers in de buurt lam leg. Dit zal wel meevallen, want de ontvanger is goed gevoelig, zodat ik niet zoveel zendvermogen nodig heb. Intussen heb ik een andere processor unit besteld, de C-Control van Conrad. Ik word niet goed van de onbenullige instructiezet van de basic standcontroller. Elke softwareconstructie veroorzaakt kippenvel op mijn rug, en kramp in mijn vingers dat ding zou verboden moeten worden. Vanavond zal ik ook weten, of de 70 kHz-puls op de uitgang van comparator problemen geeft met de IO-ingang van de basic stamp. Jan is druk op weg zelf een CNC-freesbank te bouwen met mijn oude stappenmotoren. Die moet, maar zo vlug mogelijk draaien, zodat complexere mechanische componenten maken mogelijk wordt. 10 december 2007 tijd niet het dagboek bijgehouden, maar wel een veel gedaan. Jan zijn CNC-machine werkt verbluffend, en de 70 kHz-oplossing werkt erg goed, en ik ben er verder mee gegaan. Het is me zelfs gelukt het signaal naar een netwaarde om te zetten. Alleen dit ontwerp viel af, doordat ik een comparator misbruikte, als signaalomzetter wat het gevolg heeft dat hij slecht te reproduceren is. Een echt goed ontwerp valt af door de complexe elektronica die ervoor nodig is. Ik ben er zeker 3 weken mee bezig geweest. Ook heb ik een proef gedaan met een halssensor, maar dit werkt niet omdat ik dan te veel vermogen door de zenddraad moet sturen, zodat de tuin in een magnetron verandert. Ook nog een proef gedaan met een stroomsensor van Maxim de Max 472, maar ook deze is te ongevoelig. Wel aardig is het van Maxim dat ze gratis samples stuurde toen ik er op internet om vroeg. Maar goed, we gaan met de 70 kHz-comparator verder. 20 december 2000 Jan zijn freesbank werkt boven verwachting, en deze heeft een frontsubframe gefreesd waar de frontschakelaars nu in afgesloten kamertjes zitten. De rubberflap is een teleurstelling, deze drukt de schakelaars door eigen gewicht al in. Ik ga in de toekomst een bumper van latex bouwen. Dit is vloeibaar te krijgen, en kan in een mal gevormd worden. Ook zet de maaienmotor nu direct voor de wielas door middel van een tandeling. Het maaienmes is nu vervangen door een schijf met 3 operatiemessen aan het uiteinde. De keuze hiervoor is dat deze constant van lengte zijn, en bovendien licht en roestvrij. 2 januari 2001 het basisframe is inmiddels van aluminium met daartussen PVC. Het oorspronkelijke frame was van opgeschuimd PVC, maar dat ging erg doorhanden. 6 januari 2001 misschien een patentje te pakken. Ik ben gaan nadenken over de valsensor, omdat dit een elegant stukje valsgeleidertechniek is ten opzichte van al dat spoelen gedoe. Maar om een stroom door een geleider te meten met de gevoeligste sensor blijft steken op 5A voor 10 centimeter bereik. Hoe los ik dit op, zonder een dampende tuin over te houden? 20 januari 2001 ik ben op het idee gekomen om met zeer korte pulsen een dutycycle van 1:30A door een draad te voeren, zodat ik een afstand van 60 cm kan meten. De ontvanger ga ik uitvoeren met een monoflop om een constant uitgangssignaal te krijgen. De 30A is geen probleem met een grote telco als buffer. Nu zal de theoretisch opgenomen stroom 0,3A zijn, en daar kunnen we wat mee. Ondertussen worden op de freesbank wel de printjes gefreesd van de 70 kHz-ontvangers. 21 maart 2001 Udo opgebouwd met de nieuwe printjes, en hij ziet er keurig uit. Nog wel wat problemen gehad met de ontvangers, deze zijn te gevoelig, en de 77 kHz is me ook opgebroken. Bij gunstige ontvangstcondities ontving Udo zelfs de atoomtijdzender in Duitsland. Dit is vlug opgelost door een condensator van 10 NF parallel aan de ontvangstspoel, hij werkt nu op 50 kHz. Alleen de ontvangst blijft te gevoelig, en doordat de spoelen onder 45 graden staan plus aan beide kanten ontvangen is Udo rondom gevoelig voor ontvangst wat soms verwarring in de software oplevert, en Udo de ring verlaat. De oplossing is simpel, zoals het bij goede oplossingen altijd het geval is. aluminiumfolie rond de achterste helft van de spoelen. Op dit moment rijdt u door al 5 uur zonder een probleem. De actie met de valsensors loopt op niets uit, ik kan de gevoeligheid niet optimaal krijgen. Dit gaat dus de ijskast in, maar ik ga het later nog eens proberen. Intussen heb ik een internetsite gemaakt voor Udo en de CNC-machine van Jan. Ook een domein aangevraagd en gekregen http://www.mobot.org. Ook een nieuw idee gehad om Udo het laadstation te laten vinden. Het idee hierachter is, laat Udo waaks op de zendra de tuin rondleiden, en zet het laadstation ergens op de draad, als hij deze ziet rijdt hij naar binnen. 2 vliegen in ei en klappe kanten gemaaid, en het laadstation gevonden. Maar ik loop nog wat vast op de software om Udo bij een scherpe hoek raaks op de draad te houden. 27 maart 2001 het raaks blijven volgen liep op niets uit. In de hoeken was het moeilijk de positie te bepalen met 2 sensors, misschien met een hele doos software was het wat geworden. Nu volgt Udo de draad in de lengte richting, en dat gaat perfect plus de software is compact en simpel. Inmiddels in AutoCAD het thuis van Udo's home, UdoP, getekend. Deze bestaat uit een hokje in de vorm van een garage met een mechanisch geleidesysteem om hem binnen te leiden, van. Aan het einde van deze vang zitten 2 contacten om de accu bij te laden pulsen switch, zodat Udo weet dat hij moet stoppen. Dus er is weer werk voor CNC-machine van Jan om het geheel te realiseren. 28 april 2001 de bumper met de schakelaars blijven een doorn in het oog. Ik ben nu aan het denken aan een soort slang langs de voorkant met een luchtdruk sensor aan het einde. Ik heb inmiddels al wel een drukschakelaar besteld. Ook zijn er problemen met het aanzetten van de maaienmotor, deze geeft zo'n inductiepuls op de voeding dat ik puur zet. Ook zit ik een beetje vast hoe ik vanuit de software toerental kan regelen. De M-basekunde deze heeft, maar 2 PWM-outputs, en deze worden nu gebruikt voor de aandrijfmotoren. Ik heb geprobeerd de B-uitgang als PWM-regelaar te laten werken, maar dat liep op niets uit. Ik ga binnenkort op het Duitse M-basic forum eens vragen of het iemand gelukt is. 1 mei 2001 de druksensor op het front werkt perfect met nog een klein probleempje dat de nu gebruikte slang iets te stug is. Dus ben ik nu druk op zoek naar een dunwandige siliconen uitvoering. Maar dit gaat werken. 6 mei 2001 Udo heeft inmiddels 3 uur met succes de tuin gemaaid, en daar kwamen de echte tekortkomingen naar voren. 1. Hij is nog te iets klein, hij kantelt nog te veel heen, en weer tijdens het rijden op een gelijk terrein. 2. De wielen moeten een grotere diameter hebben en ze kunnen veel smaller. Hij rijdt te veel op het gras, en niet op de andere grond. 3. De motoren moeten iets krachtiger. Deze punten ga ik oplossen door het geheel ongeveer 1,5 keer groter te maken, en de voeding naar 12 v omhoog te brengen. Deze is nu 7,2 v. 17 mei 2001 Udo 4 is geboren. Udo 3 maait met zijn tekortkoming nu al 20 uur na tevredenheid de tuin. Als prototype werkt hij naar wens. En nog belangrijker, ik heb de gewone wandmaaier in de schuur kunnen laten staan. Ik ben nu met Udo 4 begonnen, en hij staat in zijn geheel nu in AutoCAD, en de wielen zijn reeds uitgefreesd. De nieuwe specificaties zijn nu. 1. Wielen van rond 250 mm 2. Maaiemes van rond 300 mm 3. Totale breedte 300 mm 4. Totale lengte 510 mm 5. Voeding 12 v 8 à 6. Maximale maaihoogte 65 mm. Bij studie van Udo 3 viel op dat hij een te smalle wielbasis had en een te korte wielbasis tussen aandrijfwielen en het zwengwiel. Vooral als het zwengwiel draaide bij achteruitrijden. Dan kipte dan te veel voor achterover. De motoren waren te zwak bij het draaien om de as van Udo. Hierdoor had de software te weinig invloed op de draaihoek. Dit veroorzaakte problemen in de besturingssoftware. De software dacht dat hij een draaiing had gemaakt van 45 graden, maar de gemaakte hoek was in werkelijkheid dan maar 5 graden. De aandrijfwielen waren te klein, hierdoor liep de motor ras door het gras. De aandrijfwielen waren te breed, hierdoor reden de wielen te veel op het gras en niet op de ondergrond. Het schenkwiel was veel te klein en te breed, deze sleepte door het gras en soms nog erger eroverheen. De maaischijf zat onder de messen, en wat het resulteerde in een te grote wrijving op een te groot oppervlak, de maaischijf bij reeds gemaaid gras. Ja, nu hadden we weer genoeg te doen. De eerste problemen ontstonden bij de wielen, doordat deze volgens mijn eisen niet in de wandel te verkrijgen waren. Maar hier kwam Jan weer om de hoek. Hij zei dan maken we ze toch zelf. Zo gezegd, zo gedaan, en ik heb ze volgens de eisen in AutoCAD gezet. Dit resulteerde in aandrijfwielen met een diameter van 250 mm en een breedte van 12 mm. Een zwengwiel met een diameter van 125 mm en een breedte van 10 mm. De wielen bestaan nu uit gestapelde schijven van kunststof met uitsparingen aan de buitenkant om een profiel te creëren. De schijf voor het maaienmes is nu een soort drukpot waar aan de uiteinden de messen zitten. Jan is nu druk het frame te frezen. Dit frame bestaat uit twee platen die als een soort doos om de aandrijfmotoren zit. Dit kon nu vanwege de hogere wielas. Nu kan de gehele maaiaandrijfconstructie inclusief de RF-sensors in de doos komen. Nu is ook de gehele onderkant vlak. Tevens kan de botsensor nu lager komen. Dat de onderkant geheel vlak is geeft veel voordelen, omdat de onderkant van Udo Rey nauwelijks meer schoon te maken is na zijn maaiacties. Hij ziet eruit als een beest. Ik ben nu bezig met andere aandrijfmotoren die een lager toerental hebben. Door de grote wieldiameter is dit echt nodig, want zelfs Udo Rey reed iets te snel. 8 juni 2001 Udo 4 is momenteel gefreesd, en het ziet er netjes uit, ook de wielen, en het zwengwiel zijn klaar. Het zwengwiel loopt geheel in kogellager netjes. Op dit moment ben ik Udo aan het monteren, en de doosconstructie is perfect. Alle elektronica zit nu binnen, en zelfs de poelie draait aan de binnenkant. De motoren die ik nodig had zijn bij de leverancier tijdelijk niet in voorraad, dus dit ga ik voor de testen oplossen door met de PWM-regelaar wat minder spanning op de motoren te zetten. Ik hoop dat het koppel wel hoog genoeg blijft en Udo aan de last niet te hard gaat rijden. Nu alleen de accu bovenop Udo staat, is hij bijna waterdicht te krijgen. Ook heb ik een voorziening gemaakt dat de software nu via een sticker is te downloaden zonder het geheel te openen. 15 juni 2001 met de aandrijfmotoren gaat het niet goed, zoals verwacht is het koppel te klein, dus gaat hij als een raket bij vrij rijden, en hij staat stil als het zwaar wordt. De motoren die ik zoek moeten ongeveer 8 omwentelingen per minuut maken, maar de motoren die ik kon vinden volgens deze specificaties waren te duur voor de hobby. Nu heb ik ook motoren gevonden met 17 omwentelingen die betaalbaar zijn en deze heb ik besteld. Udo 4 heeft inmiddels wel in de tuin gereden, en er waren nog problemen met de plaats van de RF-sensors, en veel storing bij de PWM-regelaar op de RF-ontvangers. Dit zijn dezelfde problemen die ik met de ontwikkeling van Udo 3 ondervond. Maar deze zijn toen ook opgelost, dus daar zit ik niet zo over in. 30 juni 2001 de 17 omwentelingen motoren zijn binnengekomen, en Udo 4 staat weer compleet op zijn wielen. De motorstoringen op de ontvangers waren een groot probleem, omdat de Q-print te dicht bij de ontvangers stond. Ik heb nu de ontvangers naar voren, en de Q-print naar achteren geplaatst, zodat de voedingsdraden naar de aandrijfmotoren minimaal in lengte zijn. De ontvangers geven nu meer problemen dan voorheen, omdat ze uit Udo 3 kwamen, en erg smerig zijn geworden door het rondvliegende gras. Binnenkort zal ik wel nieuwe moeten bouwen, omdat de ontvangstgevoeligheid van beide erg gaat verschillen. Nu lospiep de tijdelijk odor de gevoeligste iets af te schermen met aluminiumfolie. Nu u de vier geweel dicht is, zal me dit met nieuwe ontvangers niet meer gebeuren. Ook heb ik de ontvangstantennes wat verder naar achteren geplaatst vlak voor de wielen. Dit heb ik gedaan, omdat u de wielen bij het volgen van de zenddraad bij een raakse buitenbocht iets te vroeg de hoek omging. Maar deze oplossing werd niet, omdat het voor de software moeilijk te bepalen was waar de voor- of de achterkant van Udo zat. Dus de antennes zitten weer aan de voorkant onder een hoek van 45 graden. Ook de maaierschijf blijft voor problemen zorgen. Ik moet er te veel energie in stoppen voor een goed maaierresultaat, zelfs een motor verbrandt. Nu ben ik iets aan het bedenken met een schijf waar de messen ongeveer 5 centimeter lager onder zitten met behulp van afstandsbussen. Alleen hoop ik dat de schijf niet te veel uit onbalans raakt. De 17 RPM motoren doen het prima, als u de 4 een succes wordt ga ik de 8 RPM motoren bestellen. Hij rijdt nog net iets te snel. Maar Udo 4 maait nu naar tevredenheid met de kleinere maaierschijf van Udo 3 en ook de bumper met luchtdruk sensor is een echt succes. We gaan nu een duurproef van 20 uur maken en daarna aan het laadstation plus wat software werken. 20 juli 2001 Udo is gestopt na 15 uur gemaaid te hebben. Er is een aandrijfmotor stuk. Bij nadere studie bleek dat de vertragingsstandwielen geheel versleten waren. Hoe komt nu aan het licht dat de leverancier de specs van deze motoren met een factor 10 had overdreven? Momenteel kan ik nog geen betaalbare motoren vinden die aan de prijzen voldoen. Maar daar hebben we Jan weer, die zegt we hebben nu bijna alles zelf gemaakt. Waarom gaan we de vertragingskast niet zelf bouwen? Ja, in AutoCAD ben ik met tandwielen in de weer geweest, maar dat werd te complex, maar een getande riemaandrijving had de voorkeur, omdat deze de motoren ontlast van de schokken die ontstaan bij het stoppen en veranderen van de draairichting. Het is een compromis geworden tussen een vertragingsmotor met een riemoverbrenging. Die gaan we nu uitfrezen op Jan zijn machine. 15 augustus 2001 een waar succes is deze aandrijfunit. Volgens berekeningen kan hij 80 kg dragen, en hij belast de vertragingsmotor, maar met de helft van het vermogen. Bovendien weegt hij nog geen 200 gram zonder motor. Udo weer in elkaar gezet, en maaien maar. Het maaienmes blijft nog een probleem. Het vergt te veel energie om een groot mes 280 mm rond te krijgen. De oorzaak blijkt in het feit te zitten dat het gemaaide gras tegen de niet scherpe kanten van het mes in het centrum van de schijf slaat. Ook blijkt dat hoe lichter de maaidesk des te beter de resultaten. Eerst dacht ik dat, als de schijf een hoge massa heeft hij beter zou doordraaien, als het even zwaarder wordt. Niets bleek minder waar, want het mes blijft echter continu door het gras snijden. Het gras wat weggemaaid is, wordt door het rijden constant vervangen. Hij moet dus continu door een koek van gras snijden. Ik ben nu druk om diverse maaierschijven uit te proberen. 20 sept 2001 Udo doet nog steeds zijn werk naar behoren. De maaierschijf nu bestaat uit een opschijf van 250 mm en 4 mm dik met drie Stanley messen onder een hoek van 5 graden. Deze schijf is rondom de messen tot 0,5 mm dikte weggefreesd om tot een gewicht van 100 gram te komen. De onderkant van deze schijf is totaal vlak, zodat hij weinig weerstand heeft van het gemaaide gras. De maaienmotor is nog iets te zwak. Momenteel is deze ongeveer 5 watt. Ik ga een motor van 19 watt bestellen en kijken of dit genoeg is. Ook ben ik bezig om te kijken of het mogelijk is om een stilstaande schijf onder de maaierschijf te plaatsen. Dit omdat deze nog minder weerstand op de maaierschijf geeft van het gemaaide gras. 4 ok 2001 momenteel al 20 uur gemaaid zonder problemen. We gaan op naar de 60 uur, dan worden de plannen opgepakt om Udo 4 deze de winter geheel opnieuw te bouwen, de definitieve versie voor volgend jaar zomer. Intussen blijf ik wel experimenteren met diverse maaischijven en maaimotoren. Ik zit mezelf te bedenken dat ik nog maar 2 keer zelf het gras heb hoeven maaien, en nu de rest heeft gedaan. Het gaat dus echt werken. Ook krijg ik nu de kans om de software te verbeteren. 20 jan 2002 veel te weinig met Udo bezig geweest. De oorzaak ligt in het feit dat ik een nieuwe baan heb die alle aandacht opvraagt. Jan zit met de bus en dat het gras in maart weer gaat groeien. Met het nieuwe ontwerp moeten er 2 dingen anders. Ten eerste de draadontvangers, deze zijn moeilijk te reproduceren zonder genoeg kennis van elektronica, en dat is niet de bedoeling, want iedereen moet hem kunnen nabouwen. Ik heb het idee opgevat om een DCF-77 ontvangerchip te gebruiken als ontvanger. Deze zijn kristal gestuurd, en hebben geen afregelpunten. Ik heb een aardige chip kunnen vinden in de U4224B. Dit is een DCF-ontvangerchip voor 40, 60 en 77, 5 kHz. Aan de buitenkant van de chip zitten de 8 automatic gain control onderdelen. Het idee is deze om deze 8 te gebruiken als signaalsterkte uitgang. Het tweede punt wat aangepakt moet worden is de energie die naar de maaimotor gaat. Dit zal worden gedaan door een home braille PWM controller met 2 PTL chips en een cover FET. Drifep 2002 Jan heeft het printje gefreesd, en de eerste testen zijn gedaan. Dit ziet er goed uit, de ontvanger is nu kristal gestuurd op 60 kHz om geen last van de atoomtijdzender te hebben, en ik kan het 8 signaal gebruiken om het ontvangstsignaal naar de CPU door te geven. Hier zal nog wel een papampje tussen moeten, want dit signaal mag niet belast worden. 23 Feb 2002 het is niks geworden met de DCF-ontvanger, de belasting van de PAC-controller moest zo laag zijn dat een vette vinger op de print al problemen veroorzaakte. Dus dit was hopeloos om na te bouwen. Ik heb op internet 2 mensen gevonden die een RF-ontvanger hadden gebouwd voor hun robot. Ik heb hun een e-mail gestuurd met de vraag hoe zij het gedaan hadden. De reactie van één was dat hij een handenschrikapparaat omgebouwd had door op het schrikapparaat een neonlampje aan te sluiten die een fotocel activeerde. De andere had ook iets ontwikkeld wat erg op mijn ontvanger leek. Dit antwoord bracht me aan het denken. Mijn ontvanger was zo slecht nog niet, maar moest beter ontwikkeld worden. Stevig aan het denken geweest, en dit kwam eruit. Ik ga een PLL-ontvanger bouwen met een 567, dan sla ik 2 spijkers op de kop. Ten eerste, hij is nu niet breedbandig meer, zodat ik misschien minder storing krijg van de PWM-regelaars plus hij is nu zeer goed af te regelen. Ik ga nu eerst proberen de ontvangerspoelen direct op de chip aan te sluiten, en als hij dan te ongevoelig is ga ik er een versterkertje voor bouwen. Wordt vervolgd. 17 maart 2002 de ontvanger met een 567 werkt goed. Eerst zonder de voorversterker gebouwd, maar die was te ongevoelig. Hierna heb ik er een versterker voor geplaatst met een LM393. Bingo. Hij werkt nu erg goed met nog een klein probleem dat als de antennespoel te dicht op de ontvangerprint zit hij gaat oscilleren. Dit lijkt me makkelijk op te lossen met wat plekwerk rondom de print. De Q-print is nu ook opnieuw getekend, en wordt binnenkort getest. De wijzigingen op de print zijn, dikkere sporen voor de voeding, en de motoraandrijving. Deze waren, op de oude printplaten dun. Hij is nu zo gemaakt dat hij makkelijk in Udo te monteren is, de aansluitingen kunnen nu met stickers verbonden worden. Sommige gluelektronica is iets aangepast, hierdoor is het makkelijker om leds aan te sturen. Ook heb ik mijn eerste draadzender ontwikkeld, zodat de functiegenerator niet meer nodig is. Dit is een kristalgestuurde 62,5 kHz zender met een CD4060, de eerste testen zijn goed. Ik zit alleen nog met het regelen van het vermogen. Dit wordt nu gedaan met een potmeter in de voeding, dit verdient geen schoonheidsprijs, maar het werkt. Zoals je ziet heb ik niet stil gezeten, maar het glas ook niet. Haast is geboden. 7 april 2002 ontvanger, zender en de Q zijn op print en schema gezet. De printen worden nu bij Jan gevreesd. De testen met de ontvanger waren redelijk tot goed. Ik heb eerst geprobeerd de antennespoel op de ontvangerprint te plaatsen, maar dat werd niks. De oscillator van de N567 werd door de antennespoel opgepikt, zodat hij altijd wat detecteerde. Nu zitten de ontvangerprint in blik, en de antennespoeltjes zijn met een coaxkabeltje buiten de ontvangers geplaatst. 15 april 2002 Q-print werkt perfect, zelfs geen enkel foutje op de print. Ook de nieuwe voorzieningen, als de programmeeradapter en LED-sturing waren in een keer goed. Het voordeel van de geïntegreerde programmeeradapter is nu dat Udo nu een echte RS-232 poort heeft. Ik heb twee pennen van de 9-polige RS-232 poort gebruikt om de M-unit in programmeer en run mode te zetten door de jumper van de M-unit met een verbinding in de RS-232 sticker te activeren. Alles is nu in het oude frame gezet voor een proefrun met de nieuwe elektronica. Dit ging helemaal mis. Udo draaide bij de draad elke keer een willekeurige kant op. Het heeft me een dag gekost om te achterhalen wat de oorzaak was, maar na een poosje onder de douche gestaan te hebben kwam ik erachter. Ik kom op de beste ideeën als ik onder de douche sta. Verder is alles goed. De reden van dit probleem was dat de ontvangstspoelen te ver van hun oorspronkelijke 77,5 kHz resonantiefrequentie gebruikt werden. Ik gebruikte ze op 62,5 kHz, hierdoor was de aansluitcoax net zo'n goed antenne als de spoel zelf. Door een extra condensator over de spoel te zetten heb ik hem exact op 62,5 kHz kunnen tunen. De tunen heb ik gedaan door de ontvangstspoel op een scope aan te sluiten. De antennezendraad is gemaakt door middel van een meetsnoer op een functiegenerator aan te sluiten. Door de functiegenerator rond de 62,5 kHz heen en weer te draaien kun je op de scope precies zien waar de maximale ontvangst zit van de antenne. Dit was de oplossing, want Udo rijdt nu beter dan vorig jaar en heeft er alweer 8 uur op zitten zonder een enkel foutje. De ontvangers zijn nu zo gevoelig geworden dat ik het zendertje iets moet verbouwen om een zwakker signaal uit te sturen. Ook zit er nu op de Q-print een frequentiemeetingang, deze ga ik gebruiken om het maaienmotortoeren al te meten door middel van een optocoupler op de as van de motor. Deze meting ga ik gebruiken om Udo langzamer te laten rijden als het toeren al te veel inzakt. De eerste testen op de werkbank verliepen goed. De elektronica is nu goed gelukt met, als voordeel ten opzichte van vorig jaar dat de ontvangers nu goed af te regelen zijn, volgens een vaste afregelprocedure. Bovendien zijn ze nu ongevoelig voor storingen van buitenaf, UNPWM-regelaars. Het is nu de tijd om de mechanica te ontwerpen, deze zal niet erg veel van de vorige versie afwijken. Dit is wel hard nodig, omdat het huidige frame gaat een kaas is geworden van alle aanpassingen. 5 mei 2002 het frame van Udo is door Jan opnieuw gefreesd, en we hebben een zwaardere maaienmotor geplaatst. Het is ook gelukt om het toerental van het maaienmes te meten. Dit is niet met een optocoupler gedaan, maar met een halsensor plus een magneetje op de pas. Die techniek is Udo vreemd. Als het toeren al nu onder een ingestelde waarde komt, gaat Udo terug, en zet dan opnieuw de aanval in. De nieuwe maaienmotor is ook een succes, en zit nu mooi in het frame zonder uitstekende delen. Ook heeft Jan nieuwe wielen gefreesd, eerst met tanden, maar dat hobbelde te veel, nu zijn de wielen geheel rond met versprongen tanden. Het zendertje werkt nu ook perfect, en doordat hij kristal gestuurd is, hoef ik er niets meer aan af te regelen. Udo heeft alweer 20 uur gemaild met nog een probleem dat de druksensor iets te ongevoelig staat bij het zijdelingsraken van de boom in onze tuin. Ik maak me hier niet zo druk over, omdat dit bij de eerste servicebeurt bijgesteld kan worden. Tijd om weer nieuwe plannen maken. En die zijn er genoeg met, als belangrijkste dat Udo automatisch zijn laadapparaat gaat vinden. Momenteel ben ik aan het uitzoeken of ik hem kan opladen met een inductiekoppeling in plaats van elektrische contacten. Het voordeel hiervan is dat Udo waterdicht kan blijven en er geen slecht contact kan ontstaan door oxide. En wat leuke dingen. Hij krijgt een plexiglasbodem met ingebouwde leds. Nu zijn er op de voorkant ook al leds gekomen die de sensors weergeven. Een collega van mij had een goed idee. Dick zegt wij moeten gemoedstoestand krijgen. Ik ga dit proberen door een stresswaarde in de software toe te passen die aan de hand van het maaien met toerental en het aantal draaien bewegingen binnen een ingestelde tijd een stresswaarde opleveren. Dus als het toerental laag is en hij veel moet keren binnen een korte tijd dan gaat Udo van kleur veranderen van groen naar rood. Wij krijgen er wel leven in voor, als hij maar niet aan de drank gaat, want dat lusten wij maar al te graag.